Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 71 en daarvan het 12e vers. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Nog blijf ik na mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. O God wil mij bewaren bij het klimmen mijner jaren. Psalm 71, het 12e vers. Samen twee gedeelten lezen uit Gods woord. Het eerste gedeelte kunt u vinden in Handelingen 16, de versen 1 tot en met 5. Handelingen 16, vers 1 tot en met 5. Tweede gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, ook de versen 1 tot en met 5. 2 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 5. Na de beide schriftlezingen gaan wij samen zingen uit Psalm 115 en daarvan het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. En ze u zowel als het kroost dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. Daarna belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Handelingen 16. En hij kwam te Derbe en Lystra. En zie, al daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden alle zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Vervolgens 2 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveins geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Tot zover de schriftlezing. Spreek in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Handelingen 16, de versen 1 en 2. Handelingen 16, de versen 1 en 2. En daar lezen wij het woord van God als volgt: en hij kwam te Derbe en Lystre. En zie, aldaar was een zekere discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welk een goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Tot zover. Vragen wij eerst de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en over de bediening van het sacrament. Laat ons bidden. Heere, zo mogen deze middag weer samen zijn om naar uw woord te luisteren. Dat eeuwige, blijvende woord, wat zoveel onderwijs bevat. Niets is er te veel geschreven en niets ontbreekt. En het is voldoende om een zondaar zalig te maken en te onderwijzen. En Heere, dan heeft het u behaagd om dat in het leven van Timotheus al heel jong te doen. En dan zullen wij deze middag ook horen hoe belangrijk het is om kinderen vanaf de geboorte op te voeden bij het woord van God, bij de heilige schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En Heere, dan zijn er in onze gemeente kinderen, kleine kinderen, kinderen die groter worden, jongeren. En de ouders worden geroepen die kinderen op te voeden bij dat geopende woord met gevouwen handen. En wij bidden u, zoudt u dat willen zegenen. Want de God van Timotheus leeft ook nog in de 21ste eeuw, ja die leeft tot in alle eeuwigheid. En u, levende God, drie-enige God, bent bij machte om ook in harten van kinderen, van kleine kinderen te werken. En zoudt u dat ook in het midden van de gemeente willen doen? U wilt kinderen bekeren. En als aan deze middag ook een van onze kinderen het teken en het zegel van het genadeverbond mag ontvangen, en dan bidden wij u voor die kleine Ezra. Zoudt u met uw Heilige Geest ook in dat jonge hartje willen gaan werken? In het licht van de prediking van deze middag mogen wij daar toch om vragen dat hij in zijn leven door uw genade mag leren verstaan wat de heilige doop wil zeggen. En dat hij de onreinheid van zijn ziel mag leren kennen. En zijn reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in Christus lid zoeken en vinden. En het heeft Ezra nodig, dat heeft Jonathan nodig, en dat hebben ook hun beide ouders nodig. We hebben het allemaal nodig, Heere. En daarom bidden we u, zoudt u het woord wat deze middag gaan overdenken, wilt u dat aan ons allerhart zegenen. En dat er weerklank mag vinden. En dat het nog tot onderwijs mag zijn van die jongen in ons midden, dat meisje, waar u in de stilte werkt. En als wij dat niet kennen vanuit onze kinderjaren, maar Heere, dat het dan op ons af mag komen, ik ben nog onbekeerd. Maar dat u bij machte bent ook op oudere leeftijd nog zondaren zalig te maken. Heere, wat is dat een wonder en daarom mogen wij weer samen zijn. En bidden wij om uw zegen als hoorbaar en zichtbaar het evangelie verkondigd wordt. Wilt u ons een gezegende dienst geven en u weet volmaakt wat wij nodig hebben. Allemaal persoonlijk. Degene die het leven nog niet kennen en degene die het leven wel hebben ontvangen. Heere, dat er een opwas mag komen in de kennis en de genade van Christus. Dat is ook gebeurd in het leven van Timotheus, zo zullen wij gaan horen. En daarom kon hij het zo goed vinden met Paulus, die een hele andere bekering heeft gehad. Ja, al uw kinderen zullen elkaar vinden in dat ene, cruciale, om door het geloof in Christus zalig te worden. Heere, wilt u zo rijkelijk werken in ons midden, o grote Heere in de hemel. En Heere, als we hier getuigen zijn van de heilige doop, en we hebben zelf ook kinderen, dan kan het zomaar zijn dat we pijn en verdriet ervaren omdat onze kinderen andere wegen zijn gegaan. Maar wij mogen dat in uw hand leggen. En u bent een almachtig God. En u kunt grote wonderen doen. Het kan ook soms moeilijk zijn, Heere, als we geen kinderen hebben. Of alleen in het leven zijn blijven staan. Zoudt u ons dan willen vertroosten? Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden in onze gemeente, in ons vaderland, wereldwijd? En in het bijzonder bidden wij u voor uw vervolgde kerk. Heere, houdt ze staande in de strijd. En wilt gij uw koninkrijk doen uitbreiden? En u zult dat doen, onder Jood en Heiden. Heere, wij bidden het u. Uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat zult u doen. Want u bent naar de hemel gevaren, om gaven uit te delen op de aarde, om uw geest uit te gieten op alle vlees, en uw huis zal vol worden. Johannes heeft het gezien, op Patmos, Een schare die niemand kan tellen. Oude mensen, mensen in kracht van het leven, jongeren, kinderen, zuigelingen. En zij zongen het lied van Mozes en het Lam, staande aan de glazen zee. O, dat niemand van ons zal achterblijven. En daarom, Heere, kom. Kom met de krachtige werking van uw Heilige Geest. En geef ons nog een gezegend uur hier in uw huis. Wij vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de Heilige Doop gaan we nu luisteren naar het onderwijs wat de Kerk van de Reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdsom, de samenvatting van de leer van de Heilige Doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden. En daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden, dat betekent wedergeboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigde verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, en dat hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goeds ons verzorgen wil, en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoed en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somstijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen zeggende, in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals wij vinden in Marcus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld en met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u en bij uw grondeloze barmhartigheid en dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven. Opdat het met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende. Met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Alice, mag ik vragen of ook te gaan staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening, een instelling van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Stark, wat is daarop uw antwoord? Moeder Stark, wat is daarop uw antwoord? Bij deze plechtigheid wil ik jullie een woord meegeven uit het Oude Testament. Uit het boek Ezra. Hoofdstuk 7, het 10e vers, het eerste gedeelte. In de hoop dat de Heere dit waar wil maken, ook in het leven van jullie kind. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heeren te zoeken en te doen. Ezra staat ons bekend als een schriftgeleerde, in de diepste zin van het woord. Wij zullen deze middag gaan horen hoe dat ook bij Timotheus is geweest. Hij heeft van zijn kinderjaren de schriften, de heilige schriften geweten die hem kon zalig maken. En zo lag het ook in het leven van Ezra. Hij had zijn hart gericht op het woord. Dat hart dat door de werking van de Heilige Geest geopend en vernieuwd werd. En vanaf dat moment kon Ezra niet bij het woord van God vandaan blijven. En begon hij te zoeken en begon hij te vinden datgene wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Weet je wat Ezra begeerde, lieve ouders? Om God te kennen. En als je God leert kennen met een wedergeboren hart, dan ga je ook jezelf kennen. En dan komt een mens in een verlegenheid. Want die God die je leert kennen, en als je jezelf leert kennen, dat zijn twee partijen die kunnen niet zomaar bij elkaar komen. En ik hoop dat jullie dat als vader en moeder gaan leren, en dat het ook in het leven van jullie kinderen openbaar mag komen. Want dan gaat de diepe betekenis van de heilige doop een grote waarde krijgen. Want het water van de doop wijst niet alleen de onreinheid van onze ziel aan, maar wijst ons ook heen naar het dierbare bloed van Christus. En als je daar belang bij gaat krijgen, ouders, en als door de genade van de Heilige Geest je kind daar belang bij zal gaan krijgen, dan worden de schriften nog rijker, want de schriften zijn het die van Christus getuigen. Dan komt er een zoekend leven. En dan kun je niet rusten voordat je in de heilige schriften de Christus der schriften gevonden hebt. En daarom is het mijn hartelijke wens en bede of dit ook in het leven van jullie kind, van jullie beide kinderen, openbaar mag komen, want Ezra had zijn hart gericht op het woord van God en hij zocht ernaar. En dat vraagt van jullie een biddend leven aan de troon der genade, want jullie zijn de eerste personen die geroepen zijn om Ezra samen met Jonathan wijs te maken in de heilige schriften die je wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat zij zo. Ter voorbereiding op de doopsbediening gaan wij daarom samen zingen uit Psalm 103. Het 9e vers. Maar zeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Daarna zullen wij Ezra dopen en na de doopsbediening zingen wij hen staande toe, Psalm 134, het 3e vers.
Thank you.
Ezra, Willem, Pieter Stark, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen wij deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en als we tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 72, de versen 9 en 10. Psalm 72, de versen 9 en 10. het amen van de prediking zingen wij samen Psalm 92, het zevende vers. Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien, zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. 92, het zevende vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat was de preek van Petrus op de Pinksterdag een zeer scherpe preek. Nadat hij vervuld was met de Heilige Geest, heeft hij mogen spreken tot de Joden en Jodengenoten die samengekomen waren in de stad Jeruzalem. Hij predikte de weg van Christus vernedering. Hij sprak over de weg van Christus verhoging. Hij predikte dat die weg nodig was om de Heilige Geest uit te kunnen storten op alle vlees. En toen hij zo gepredikt had, heel schriftuurlijk gepredikt had, dan kwam hij met zijn toepassing. En wat was die toepassing? Je zou kunnen zeggen, zo eindigde die zijn preek. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. Amen. Wat zou u ervan vinden als ik zo de preek eindigde? Dan blijft er niks van je over. Want u en ik en jij hebben Christus gekruisigd. Niemand uitgezonderd. Met al je zonden. Daar in Jeruzalem sloeg het naar binnen. De Heilige Geest brak het hart open. Ze werden doorstoken. En in schuldverslagenheid riepen ze uit: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En toen begon Petrus weer te preken. En toen zei hij: bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde, en gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat heeft Petrus mogen doen in navolging van zijn meester. Want toen de Heer Jezus Christus op 30-jarige leeftijd openbaar kwam en rondwandelde op de aarde, begon hij te prediken dat het koninkrijk Gods nabij was gekomen. En hoe deed hij dat? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En steeds weer hebben de apostelen en Gods knechten in navolging van hun zender de oproep tot bekering moeten prediken. En waar de Heere zijn knechten uitzendt met de oproep: bekeert u en geloof het evangelie, dan zal hij daarmee laten weten dat de bekering noodzakelijk is, maar ook mogelijk is. En waar hij laat preken dat de bekering noodzakelijk is en mogelijk is, zorgt hij er ook zelf voor dat er daadwerkelijk zondaren tot bekering komen. En ga heel het boek Handelingen maar na, elke keer weer zie je het gebeuren. God bekeert zondaren. Maar de wijze waarop hij dat doet, kan heel verschillend zijn. En daar willen wij vandaag en ook de komende zondagen eens bij stilstaan vanuit Handelingen 16. Want in Handelingen 16 komen wij namelijk 3 mensen tegen die bekeerd worden door God en tot God. Timotheus, Lydia en de stokbewaarder. Heel onderscheiden. En daarom willen wij daar eens samen naar gaan luisteren. En beginnen wij dan vandaag met de bekering van Timotheus naar aanleiding van vers 1 en 2 van Handelingen 16. Dat is dan ook het thema boven de prediking. De bekering van Timotheus. 3 gedachten. Dat was vrucht van een godzalige opvoeding. Dat werd verdiept onder Paulus' prediking. En dat kwam openbaar in de gemeente Gods. De bekering van Timotheus, dat was vrucht van een godzalige opvoeding. Dat werd verdiept onder Paulus' prediking en dat kwam openbaar in de gemeente Gods. Wanneer wij vanmiddag Timotheus ontmoeten voor het eerst in de Heilige Schriften, en dan ontmoeten wij hem aan het begin van de tweede zendingsreis van Paulus. Die zendingsreis is hij niet met Barnabas begonnen, maar die is hij met Silas begonnen. En ze zijn in Antiochië terechtgekomen en vanuit Antiochië zijn ze in de richting van het noorden getrokken over het land naar de provincies Syrië en Cilicië. Om vanuit die provincies in een van de grote provincies van Klein-Azië terecht te komen, namelijk de Galatië. En in Galatië, in die grote provincie Galatië, daar lagen de drie steden Derbe, Lystra en Iconium, waar Paulus op zijn eerste zendingsreis ook al geweest was en waar hij het evangelie gepredikt heeft. Maar toen hij daar de eerste keer kwam en hij het evangelie heeft mogen prediken, was dat niet zonder vrucht. Want als we terug gaan bladeren in het boek Handelingen naar hoofdstuk 14, dan komen we daar wel het een en ander tegen over de vrucht op de prediking in deze drie steden. In Handelingen 14 vers 3 lees ik over Iconium. Zij verkeerde dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En toen zijn ze van Iconium in Lystra terechtgekomen. En in Lystra heeft Paulus een kreupele man mogen genezen in de naam des Heren. En wij weten het wel, en het boek Handelingen laat het ons elke keer weer zien, daar waar de Heere zijn zegen geeft, is de duivel ook. Want in Lystra leek het helemaal fout te gaan. Daar kwam het zo ver dat Paulus werd gestenigd. En ze dachten dat ze hem werkelijk doodgestenigd hadden, maar dat was niet het geval. Want God waakte over zijn leven, want er was nog veel meer werk te doen voor Paulus, de zendingsreiziger. En daarom heeft de Heer hem weer opgericht in Lystra en zijn ze terechtgekomen in Derbe. En wat lees ik in Handelingen 14 vers 21... Daar heeft hij opnieuw het evangelie mogen verkondigen en maakte er velen tot discipelen des Heren. Nou, u gelooft toch wel, gemeente, dat dat voor Paulus een wonder is geweest. Dat toen hij zag dat er op zijn prediking zondaren tot bekering kwamen, dat zijn hart daarmee vervuld werd met verwondering. Hij heeft het gezien, die uitgestorte Pinkstergeest, die werkte door tot buiten de grenzen van Israël. En hij zorgde ervoor dat overal, al was het klein in het begin, maar christelijke gemeenten werden gesticht. En u zult daarom wel kunnen begrijpen dat als Paulus aan een tweede zendingsreis begint, dat hij zo graag nog eens eventjes terug wil naar Iconium, naar Lystra en naar Derbe. Naar de gemeenten in de provincie Galatië. Om daar de kinderen Gods te mogen versterken. En zo kwam hij dus ook aan in het stadje Derbe. En zie, al daar was een zeker discipel met name Timotheus. Geleid door de Heilige Geest moest Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, het zo opschrijven. Het is alsof de Heilige Geest tegen Lucas zei, Lucas, nou moet je iets gaan opschrijven dat bijzondere aandacht vraagt. En zie, wat is er dan te zien in Derbe, gemeente? Een zeker discipel. Je zou hem zo kunnen aanwijzen. Kijk, die daar. En zie,
Let eens op die ene jonge man daar in die gemeente. Let eens eventjes op Timotheus. Wat is er dan aan hem te zien? Nou, zegt onze tekst, hij is een discipel. Wat betekent dat? Hij is een leerling op de school van de Heilige Geest. Hij is een volgeling van Christus geworden. Maar hoe is Timotheus dat geworden dan? Wel, de Heilige Geest heeft hem wijs gemaakt tot zaligheid. Hoe dan? Door de Heilige Schriften. Door het woord van God. En toen Timotheus in aanraking kwam met de Heilige Schriften, toen hij het woord van God ging horen, heeft de Heilige Geest dat gebruikt als een zaad der wedergeboorte en kwam Timotheus tot bekering. Wanneer is dat gebeurd, gemeente? En ik hoop dat je deze middag eens grote gedachten van de Heere mag krijgen. Zeg, moeder, u die zo worstelt met je kind, vader die zo dikwijls zijn knieën buigt om de namen van je kinderen voor de Heer neer te leggen, dat het je eens hoop en verwachting zou geven wat God vermag. Wanneer is Timotheus tot bekering gekomen? Nou, de Heilige Geest heeft dat goed gedacht om dat in de Bijbel te laten weten. En dan gaan we naar 2 Timotheus 3 vers 15. 2 Timotheus 3 vers 15. En daar schrijft apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon. En dat gij van kinds af de schriften, de heilige schriften geweten hebt. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. En dan gebruikt Paulus een uitdrukking die hier terecht vertaald is met van kinds af. Wat vanuit het Grieks betekent vanaf zijn geboorte. Zodra Timotheus geboren was, werd hij opgevoed bij de heilige schriften. En daar heeft de Heilige Geest de godzalige opvoeding van zijn moeder en van zijn grootmoeder voor willen gebruiken. Want door Gods voorzienigheid, door Gods wonderlijke, onbegrijpelijke voorzienigheid, werd die kleine Timotheus geboren uit een godvrezende moeder. En kende hij een godvrezende grootmoeder. Zijn moeder heette Eunice. Die was ook tot God bekeerd. Mogelijk ook onder de prediking van Paulus. Zij had ook het ware geloof in Christus ontvangen. En daarbij had Timotheus ook nog eens een godvrezende oma. Haar naam was Lois. En weet u, gemeente, toen moeder Eunice haar kindje ter wereld bracht, toen ontstond er in haar ziel een hartelijke begeerte. Ik denk dat die begeerte voor de geboorte al leefde in haar hart, toen ze bemerkte dat ze zwanger was van een kind. Welke begeerte? Als het een jongetje mag worden, moet het Timotheus heten. Waarom Timotheus? Timotheus, dat betekent de God vrezende. O, wat begeerde deze godzalige moeder dat haar jongetje een godvrezend kind zou mogen worden. En daar zal ze met haar moeder Lois over gesproken hebben. En ook grootmoeder Lois is het ermee eens geweest, goed mijn kind, dat het je wens is om mijn kleinzoon de naam Timotheus te geven. En ze zullen het tegen elkaar gezegd hebben, wat zou het een eeuwig wonder zijn dat dit kind in waarheid God zou mogen vrezen. O, en moeder Eunice wist heel goed dat er dan een wonder moest gebeuren in het leven van haar zoon. Ze was zelf ook een leerling geworden op de school van vrije genade. En ze heeft het ook wel geleerd. Ik kan het niet doen met het geloof van mijn moeder Lois. Ik moet persoonlijk wederom geboren worden. Ik moet persoonlijk bekeerd en tot geloof komen. En wat is het een wonder voor Eunice geweest. Dat de Heer haar gebeden heeft willen verhoren. O, moeder Eunice heeft het moeten inleven. Dat zij met haar kind in zonde ontvangen en geboren was. En dat ze ook aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen waren. Tenzij ze van nieuws geboren worden. En daarom kreeg deze gelovige moeder Eunice geloofswerkzaamheden aan de troon der genade. En oma Lois kreeg het ook. Werkzaamheden aan de troon der genade. O, wat hebben ze de kleine Timotheus op God geworpen. Wat moeten die moeder en die oma gebeden hebben. En toen de kleine Timotheus tot zijn verstand gekomen was, hebben ze hem onderwijs gegeven vanuit de heilige schriften. En hebben ze die kleine jongen laten weten dat hij een nieuw hartje nodig had. Dat hij tot bekering moest komen. Maar ze hebben die kleine jongen er ook op gewezen dat dat mogelijk was. Nee, dat viel niet mee in dat gezin. Om als een godvrezende moeder een kind op te voeden bij de heilige schriften. Omdat de schrift ons laat weten dat de vader van Timotheus een Griek was. En leefde als een heiden. Tenminste, zo leek het wel. Blijkbaar moest vader van Timotheus niets van het christelijke geloof hebben. Er was blijkbaar geen ruimte om dit jongetje te laten besnijden toen hij 8 dagen oud was. Wat in de tijd van het boek Handelingen nog wel voorkwam, zeker bij de Joden. Toch heeft het Timotheus niet in de weg gestaan. Dat de Heere de opvoeding, de godzalige opvoeding van moeder Eunice heeft willen zegenen. En daarom heeft hij van kinds af, van de geboorte af, toen hij tot zijn verstand gekomen was, de heilige schriften geweten. En dan gebruikt Paulus een woord dat meer is dan alleen maar weten met zijn verstand. Met zijn kinderlijk verstand. Dat woordje geweten, dat wil zeggen, hij heeft het gehoord. Hij heeft het waargenomen. Hij heeft het ontdekt. Wat er staat in de heilige schriften over bekering, over zalig worden. Hij heeft het gezien bij zijn moeder. Hij heeft het gezien bij oma Lois. En hij heeft het zelf op een kinderlijke wijze ervaren. Zoals het woordje geweten ook laat weten. Op een kinderlijke manier begon hij de Heere te vrezen. Op een kinderlijke manier kreeg hij de Heere lief. En op een kinderlijke wijze boog hij zijn knietjes. Niet alleen toen hij 's avonds naar bed ging, maar ongetwijfeld heeft moeder Eunice hem soms zomaar tussen het spelen wel eens gevonden, op zijn knieën, biddend tot God als een kind. Want hij heeft het gevoeld, ik moet bekeerd worden. En reken maar als de Heer gaat werken, ook in een kind, gemeente, dan zal de Heer zo'n kind ook laten weten dat hij een boos hartje heeft. Dat hij een zondig hartje heeft. En daarom zal Timotheus, hoe klein hij ook was, ook wel gevoeld hebben dat hij van binnen zonden waren. En eenvoudig vluchtte hij tot de Heer en bad hij om vergeving. Want hij had gehoord dat hij zalig kon worden vanuit de heilige schriften. In zijn jonge hart begon dat geloof te werken. Dat hij zalig kon worden. Want die heilige schriften hebben hem wijs gemaakt tot zaligheid. En hij heeft op een kinderlijke wijze ontdekt dat hij dan de Heer Jezus nodig had. En dat in zijn hart het ware geloof nodig was om in de Heer Jezus te kunnen geloven. Is dat geen wonder, gemeente? Wat laat ons dit weten? Wat laat ons dit nou horen? Dat laat ons horen dat de Heere wil werken in harten van kinderen. Horen jullie dat, jongens en meisjes? Bekering is niet alleen iets voor je oma. En bekering is niet alleen iets voor je vader, die in jouw beleving veel ouder is als jij. Maar de Heere wil ook in een kinderhart werken. Zelfs al ben je nog heel jong. Ja, hier komen een aantal lessen naar voren, gemeente. Allereerst een les voor vaders en moeders en grootouders. Vaders en moeders in ons midden, u die kinderen hebt gekregen, zou de Heere van u ook kunnen zeggen dat je als moeder Eunice bent? Oma's en opa's in ons midden, zou de Heere kunnen zeggen dat u als een Lois bent? Om zo je kinderen op te voeden, niet alleen verstandelijk, maar datgene wat je je kinderen mag overbrengen, dat komt vanuit je hart. Doopouders, zou ik het vanmiddag eens heel concreet maken. Zou er straks van Ezra gezegd kunnen worden dat hij gelovige vader en moeder sterk heeft gehad? En dat hij een gelovige opa en oma sterk en een opa en oma somber heeft gehad. Dan komt er dichtbij, hè, de schriften. Hoe praktisch is het woord van God? Ouders, grootouders, hoe zit het met uw werkzaamheden aan de troon der genade? Zou je ook zo graag willen dat al je kinderen Timotheus heten? En dat er iets van die ware, echte godsvrezen zo heel jong openbaar mag komen. En doet het misschien juist daarom vanmiddag zo'n pijn als je ziet hoe je kinderen zich openbaarden bij het groter worden. En dat je tot op vandaag helemaal niets van die godsvrezen bespeurt. Om dan des te meer aan die troon der genade te worstelen. Of de Heere je kinderen en kleinkinderen wil bekeren. Want de Heere die slaat zijn oog inderdaad ook op kinderen. En daarom, jongens en meisjes in ons midden, ik ga je een vraag stellen. En neem die vraag eens mee naar huis. En als je nou vanavond op je slaapkamer bent en je gaat slapen, moet je eens heel eerlijk antwoord geven aan de Heere God. Op deze vraag. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Nou, kinderen, zeg het eens. In de Bijbel kom je heel veel kinderen tegen. Mensen tegen die als kind de Heere mochten vrezen. Mozes, Samuel, David, Obadja, Jozef, Johannes de Doper, Timotheus. Misschien is er vanmiddag wel een kind in de kerk of zit thuis mee te luisteren en die zegt, hoe weet je dat dan? Hoe kun je als kind weten dat je een nieuw hart van de Heere hebt gekregen? Nog niet zo lang geleden heb ik er iets over gezegd op de brakelavond. En vroeger, jongens en meisjes, had je een dominee, die heette inderdaad dominee Brakel. En weet je wat dominee Brakel ontdekt heeft in zijn gemeente? Waar hij dominee was. Dat er in zijn gemeente ook kinderen waren die een nieuw hart hadden gekregen. Hij ontdekt in zijn gemeente kinderen die al heel jong tot bekering gekomen waren. En wat zag hij toen bij die kinderen? Hij heeft het in een heel dik boek opgeschreven. Hij schrijft, als kinderen jong bekeerd worden, is hun geloof heel eenvoudig. Dan zijn die kinderen bang om te zondigen. En op een kinderlijke wijze strijden ze tegen de zonde. En zij zoeken biddend verzoening voor hun zonde, vergeving voor hun zonde bij de Heere Jezus. Van wie ze gehoord hebben dat de Heere Jezus wilde lijden en sterven voor de zonde. Ook van kinderen. En op een kinderlijke wijze kennen ze ook de blijdschap in de Heere. Nou kinderen, jongens en meisjes in ons midden, zou je dat niet zoeken? En wat heeft de Heere dan toch? Een machtige belofte gekregen. Waar je je vinger bij mag leggen. En ouders, leren toch uw kinderen om zo met het woord van God om te gaan. Om dat Bijbeltje te openen en hun vinger erbij te leggen en te zeggen, Heere, hier hebt u toch beloofd dat u ook kinderen wil bekeren. Welke belofte bedoel ik? Deze. Die mij vroeg zoeken, jong zoeken, zullen mij vinden. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Zo dichtte eens dominee Ledeboer. Timotheus heeft het ervaren in zijn jonge leven. En de Heilige Geest heeft daar de godzalige opvoeding van zijn moeder en oma voor willen gebruiken. Maar ook de prediking van Paulus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het werd verdiept onder Paulus' prediking. Ja, de Heere begon door zijn woord en geest al heel jong te werken in Timotheus. Het prille geloofsleven kwam openbaar en zo groeide hij op, terwijl hij door zijn moeder werd onderwezen en door zijn oma werd onderwezen in de heilige schriften. Maar u kunt dat wel een beetje met mij meevoelen, denk ik. Dat was niet altijd gemakkelijk voor Timotheus toen hij wat ouder werd, want Timotheus is geen kind gebleven. Timotheus is ook een puber geworden. En als je een puber wordt, dan raak je dat kinderlijke, onbevangen leven kwijt. En steeds meer en meer, toen hij zo ouder werd en toen hij een jongere werd, voelde hij dat er ook nog andere krachten om hem heen waren die aan hem trokken. Andere krachten dan de kracht van de Heilige Geest. Want vergist u niet, hij groeide op in een stad, een wereldse stad, Derbe, waar nog maar een kleine christelijke gemeente is. Je zou niet kunnen zeggen dat Derbe nou een reformatorische stad was. En zo hoorden we al, zijn vader was een heiden, zat volop in die hellenistische cultuur. En daarbij, al was Timotheus tot God bekeerd, hij was daarmee nog zijn oude mens niet kwijt. Hij wist nog van de zonden die nog in hem overgebleven waren, ook op kinderlijke wijze. Ook toen hij een jongere was. En zou dat niet tot last geworden zijn toen hij begon te puberen? Zou hij juist in die periode, wat soms een heftige periode kan zijn in je leven, juist niet de krachten en de begeerten, de zondige begeerten ontdekt hebben? Ongetwijfeld. En ik vind daar nog grond voor in de schrift ook. Want uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus kunnen wij opmaken dat hij daar toch een keer eerlijk met Paulus over gesproken heeft. Timotheus kende zijn eigen zwakheid, die hem heel zijn leven parten speelde. En daarom voelde Paulus zich gedrongen om zijn geestelijke zoon toe te zeggen, toe te roepen, indringend te schrijven, Timotheus, vliet de begeerlijkheden der jonkheid. En wat waren nu die begeerten van zijn jeugdjaren? De begeerlijkheden van zijn puberteitsjaren? Nou, onze kanttekenaren hebben dat wel duidelijk omschreven. Dat is aan welke de jonge mensen het meest onderworpen zijn. Eergierigheid, je eigen ik strelen, overmoed, soms dingen doen door jeugdige overmoed, ongestadig zijn, dan weer een beetje serieus zijn, dan weer een beetje losbandig zijn, ijdele eer, wellustigheid, als de seksuele begeerte juist in de puberteit beginnen te ontwikkelen en dergelijke. Nou, reken er maar op, Timotheus was ook een nazaat van de gevallen Adam. En denk maar niet dat als iemand van de kinderjaren bekeerd wordt, dat hij dan in de puberteitsjaren geen last zou kunnen hebben van de zondige begeerten. Al geloof ik wel dat Timotheus voor de uitbreking van de zonde is bewaard geworden. Maar hij heeft het van binnen wel ontdekt. En Timotheus was met zijn bekeerde hart niet vrij van de zondige begeerten. U gelooft toch wel dat dat niet zo'n makkelijke periode geweest is. Daar komt van alles op zo'n jongen af. Maar in de hemel was Christus. En ook voor Timotheus is het heel zijn leven waar geweest, ook toen het moeilijk werd. Timotheus, de Satan heeft wel zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gelieden gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. De Heer hield hem vast. Ja, meer nog, de Heer ging doorwerken in zijn leven. Er mocht een verdieping komen in het geestelijke leven. En dat was nodig. Dat achtte de Heer nodig in het leven van Timotheus. Want Timotheus was verkoren om een dienaar van het evangelie te worden. Straks moet Timotheus met Paulus op pad om een gezant van Christus wegen te zijn. En hoe zou hij dat ooit kunnen zijn, gemeente, als hij Christus persoonlijk niet zou leren kennen als zijn borg en middelaar? En daarom moest hij nog veel leren, al was hij van kinderjaren wijsgemaakt in de heilige schriften die inderdaad van de Christus spraken. En als ik zo de brieven van Timotheus lees, en ook hoe Paulus over Timotheus sprak, dan kunnen we dit concluderen, dat er in het geestelijke leven van Timotheus een doorbraak nodig was. En dat er in het geestelijke leven van de jonge Timotheus een opwas moest komen in de kennis en de genade van Christus. En de Heer wist dat wel. En hij achtte dat ook nodig. En daarom zond hij Paulus naar Derbe. Op de eerste zendingsreis en later op de tweede zendingsreis. En daar is Timotheus tot ruimte gekomen. Daar is hij tot het geloof in Christus gekomen. En dat heeft een sterke band gegeven tussen Paulus en Timotheus. Lees zijn brieven maar. Hoe dikwijls spreekt Paulus Timotheus niet aan als mijn zoon. Mijn oprechte zoon in het geloof. Of mijn geliefde zoon. En de meest tere uitdrukking vind ik dit: mijn lieve en getrouwe zoon in de Heere. En dan schrijven de kanttekenaren er zo duidelijk bij: door het werk van de Heilige Geest heb ik, Paulus, Timotheus voor Christus mogen winnen. Dat is dus onder de prediking van Paulus gebeurd. O, wat moet dat een wonder geweest zijn voor die jonge Timotheus. Wat hebben Paulus en Timotheus elkaar daar juist in kunnen vinden. Want al was het begin van de bekering van Timotheus totaal anders als het begin van de bekering van Paulus. Die op de weg naar Damascus plotseling werd neergeveld. Toch schrijft hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus: maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste der zondaren ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld. Dergenen die in hem geloven zullen tot het eeuwige leven. Waar komt het nou op aan op de weg der bekering, gemeente? Hoe onderscheiden de bekeringswegen kunnen zijn op de geloofskennis van Christus. En hoe kom je nou tot de geloofskennis van Christus? Hoe is dat nou bij Timotheus ontstaan in zijn hart? Door de prediking van het evangelie. En dat heeft Paulus mogen brengen in Derbe. En wat heeft hij daar nou gepredikt? Nou, in het boek Handelingen kunnen we dat niet met zoveel woorden vinden. Maar als wij dan bedenken dat Derbe behoort tot de provincie Galatië, dan vinden wij wel een brief in de Bijbel die aan de Galaten is geschreven en die ook bedoeld was voor de christelijke gemeente in Derbe, die tot de provincie Galatië behoorde. En als ik dan zie wat Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Galaten, dan kan het niet anders of diezelfde klanken heeft hij gepredikt in Derbe. En daarbij komt nog iets. Paulus is geen chameleon geweest die hier is dit predikte en daar is dat predikte. Maar zijn prediking was altijd stabiel. Zijn prediking was altijd evenwichtig. Wet en evangelie. Hij predikte enerzijds de dood in Adam en anderzijds het leven in Christus. En ongetwijfeld heeft hij ook zo in Derbe gepredikt. En dat heeft de Heere willen zegenen, zodat er een verdieping kwam in het geestelijke leven van Timotheus. Want al was hij door het woord reeds gebaard, zoals de Bijbel dat dan noemt, in het geestelijk leven, er was meer nodig. En juist in de brief aan de Galaten heeft Paulus dat zo duidelijk omschreven. Hij zegt, mijn kinderkens, die ik wederom opnieuw arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. O, al was Timotheus een nieuwgeboren kindeke in het huisgezin van God, zelfs van zijn prille kinderjaren af. Die geestelijke geboorte moest een voortgang krijgen in zijn leven. Want Christus moest gestalte krijgen in zijn leven. Christus moest hij bevindelijk leren kennen tot zaligheid. Christus moest hij leren kennen tot zijn verzoening met God. En de Heere gaf dat onder de prediking van Paulus. En wat heeft Timotheus met name onder de prediking van Paulus gehoord? O, nou laat ik de brief van de Galaten maar spreken, die ook geklonken heeft in Derbe. Timotheus heeft het gehoord door de werken der wet. Geen zondaar zalig kan worden. Hij hoorde Paulus spreken over de gerechtigheid van God, die een volkomen gehoorzaamheid eist, maar waar geen mens aan kan voldoen. Hij hoorde dat een wet, en dat sluit zo aan bij de prediking van vanmorgen. Hij heeft gehoord dat de wet een zondaar alleen vervloeken kan. En wat heeft de Heilige Geest toen geleerd aan Timotheus, toen hij wat ouder geworden was? En weer luister ik naar de brief aan de Galaten. Hij moest door de wet, aan de wet sterven. Hij kreeg kennis aan zijn zonde en dat werd verdiept. Hij moest leren dat zijn eigen pogingen er niet toe deden om het weer goed te krijgen tussen God en zijn hart. Timotheus moest dieper sterven aan zichzelf. En zo schrijft Paulus aan de Galaten, werd de wet ook in het leven van Timotheus een tuchtmeester tot Christus. O gemeente, weet u wat Timotheus ongetwijfeld heeft mogen leren onder de prediking van Paulus, die grote Christusprediker die niets anders wenste te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar heeft Timotheus Paulus leren nazeggen, ik ben met Christus gekruisigd Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. O Timotheus, leerde nog dieper, nog meer geloven in een gekruisigde en opgestane Christus. En hij heeft het mogen ervaren met zijn hart. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen, ook tot Timotheus zou komen in Christus Jezus. En opdat wij de belofte van de Heilige Geest zouden verkrijgen door het geloof. Timotheus, die wet onder de prediking van die gekruisigde Christus, zo geleid door de Heilige Geest, dat hij mocht leren verstaan wat het is om in de vrijheid van de kinderen Gods gezet te worden door het geloof in Christus. O, wat zou het een zegen zijn als ook zulke dingen gehoord zouden worden in de gemeente van Rotterdam-Kralingen. Dat er zo'n doorbraak mag komen in dat geloofsleven. Al kunnen de wegen zo verschillend zijn die de Heere gaat met een zondaar. Maar steeds zal het daarop aankomen. Zoals professor Wisse eens zo mooi beschreven heeft in zijn levensbeschrijving. Het komt aan op de gerijpte vrucht van de bekering. En wat is die gerijpte vrucht dan? Ik kan het niet duidelijker zeggen dan met de woorden van het vrij vertaalde lied van Robert Murray McShane. En ik hoop dat dat steeds meer en meer ook in ons midden gehoord mag worden. Zodat we niet blijven steken bij dat begin in die eerste liefde, maar dat het door mag breken ook in ons midden. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde. Mijn leven werd Hij. Ik boog me. En geloofde. En mijn God sprak me vrij. Sta ernaar, gemeente. Sta ernaar, lieve gemeente, om dat te mogen kennen. Want daarin vonden Paulus en Timotheus elkaar zo hartelijk. Want Paulus is erachter gekomen, inderdaad, wat de prediking in Derbe heeft uitgewerkt in het leven van Timotheus. Het was niet verborgen gebleven, het kwam openbaar. Want er staat in onze tekst ten slotte dat de broeders in Lystra en Iconium een goed getuigenis gaven over Timotheus, onze laatste gedachte. Het kwam openbaar in de gemeente Gods. Nee, Timotheus was geen onbekende in de gemeente Gods te Derbe. Zelfs in de gemeente van de naburige steden Iconium en Lystra was hij bekend. Hoe kwam dat? Was dat omdat hij een zoon was van die godvrezende moeder Eunice? Omdat hij een kleinzoon was van die godzalige oma Lois? Nee. Was het misschien omdat zijn vader bekendheid had in de stad Derbe? Want dat blijkt wel uit vers 3 van onze tekst, hoofdstuk. Nee, gemeente, dat heeft allemaal geen rol gespeeld. Maar waarin werd Timotheus in de gemeenten Gods in het bijzonder openbaar en bekend? Vanwege het ongeveinsde geloof. Wat de Heilige Geest in zijn hart en leven had gewerkt. Dat is dat echte. Dat zuivere. Dat o zo bijbelse oprechte geloof. Dat kwam openbaar. In leer en leven van die jonge Timotheus. En eigenlijk, gemeente, is dat heel opmerkelijk. Want Timotheus is eigenlijk een persoon geweest die helemaal niet graag op de voorgrond stond. En dat had alles met zijn karakter te maken. Dan heb je weer zoiets. Karakters zijn zo verschillend bij mensen en het heeft ook zijn weerslag in het geestelijke leven. Wat was het karakter van Timotheus? Timotheus was nogal timide. Timotheus was nogal verlegen van aard. Het liefst was hij op de achtergrond. Hij zou niet zo snel zeggen wat er in zijn hart omging. Hij zou niet zo snel uit eigen beweging naar een kind van God gaan. Hij zal niet zozeer zo direct uit eigen beweging iets zeggen als de gemeente bijeen was of als Gods kinderen bijeen waren. Timotheus zou het liefst een stille in de landen willen blijven. Een uitdrukking die we tegenkomen in Psalm 35 vers 20. Dat is iemand, zo zeggen de kanttekenaren, die graag in de stilte zou leven en zo God dienen. Maar dat wilde de Heer niet bij Timotheus. Timotheus moest openbaar komen. Timotheus moest uit zijn schulp komen. En daarom moest de Heer hem steeds weer aansporen. Eigenlijk heel zijn leven lang. En Paulus heeft dat ook moeten doen. En heeft tegen de bedeesde Timotheus gezegd: Timotheus, maar God heeft ons toch niet gegeven een geest van vreesachtigheid? Nee toch, Timotheus. Maar hij heeft ons toch een geest der kracht en der liefde en der matigheid gegeven. Toe, Timotheus, blijf niet zo op de achtergrond. Zeg nou eens wat meer. Kom eens wat meer openbaar. Maar Timotheus had het van zichzelf ook niet, want een karaktertrek is een karaktertrek. Maar wat deed de Heilige Geest nu? Die kwam hem te hulp. Ook in je zwakke karaktertrekken. Zodat hij toch vrijmoedigheid kreeg om zo af en toe eens wat te zeggen en dat hij toch openbaar kwam in Gods vrucht. Zelfs de broeders in Lystra en Iconium en ongetwijfeld ook in zijn eigen gemeente Derbe konden daarom een goed getuigenis geven van Timotheus. En die uitdrukking een goed getuigenis, dat betekent vanuit het Grieks: ze konden inderdaad bevestigen wat ze van Timotheus' geloofsleven gehoord en gezien hadden. En niet alleen die broeders konden dat, maar ook Paulus zelf heeft het ontdekt. Want hij schrijft het, en we hebben het samen gelezen: als ik mij in gedachtenis houd, het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. En hoe kan het ook anders? Want de Heilige Geest heeft met de geest van Timotheus getuigd dat hij een kind van God was, dat hij een discipel van Christus was. En daar waren die broeders in Derbe, Iconium en Lystra zelf ook geen vreemden van. En Paulus was daar ook geen vreemdeling van. En toen ze Timotheus ontmoetten en met hem spraken en hoorden wat hij zei en zijn levensgang zagen, vond dat aansluiting en insluiting. En daarom kon er een goed getuigenis gegeven worden. Zouden ze dat ook van u kunnen? Zouden ze dat ook van jou kunnen? Welke geur gaat er van ons uit? Gemeente in de grote stad Rotterdam. Hoe komen wij openbaar? Zouden van u en van jou en van mij een goed getuigenis gegeven kunnen worden, omdat we in leer en leven zuiver openbaar mogen komen naar de schriften? Zou het van u, jou en mij ook gezegd kunnen worden wat het Sanhedrin eens van Johannes en Petrus gezegd heeft? En zij kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. Dit wordt ons als een spiegel voorgehouden. En wat is het toch tot eer van God, gemeente, als er een goed getuigenis van je gegeven kan worden. Wat kan het tot nut zijn van onze naaste, als door zo'n goed getuigenis anderen gewonnen mogen worden voor de dienst des Heren. O u die God vreest, hoor wat Christus gezegd heeft. Tot zijn kerk, en ook vandaag moet dat actueel zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. O, kruip niet achter die geest van vreesachtigheid. En ik zeg het ook tegen mezelf, want ik herken dat wel. Werp je vrijmoedigheid niet weg. Smeek om te mogen spreken, te leven, te handelen naar de schriften, zoals de Heere dat wil, als voor zijn aangezicht. Opdat onze levenswandel niet zo zou zijn, dat de naam des Heeren eerder gelasterd zou worden, dan geprezen zou worden. O, het is toch tot eer van de Heere, als het zo zou mogen zijn. En dan denk ik aan de hoofdman over 100, die wij tegenkomen in Lucas 7, vers 5. Van hem werd een goed getuigenis gegeven door de ouderlingen van Capernaum om twee dingen. Vanwege zijn liefde tot het volk en vanwege de bouw van de synagoge. O, dat het zo hier mag zijn. Vanwege de liefde tot de Heer en tot elkaar, zie hoe lief zij elkander hebben. Vanwege de liefde tot Gods kerk. Vanwege de liefde tot het huis des Heren. Vanwege datgene wat je in steile afhankelijkheid van de Heer alleen zou mogen doen in het midden van de gemeente. Om dan straks op de jongste dag het getuigenis van God zelf te mogen horen. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde des Heren. Ik zie dat het tijd is, maar ik wil toch met één ding nog afsluiten. Wat wij nu deze middag hebben mogen horen, gemeente, over de bekering van die jonge Timotheus in die stad Derbe. Dat is ongeveer 90 jaar geleden hier in de grote stad Rotterdam gebeurd. En dat wil ik je toch vertellen. Toen woonde hier in de grote stad Rotterdam een jongetje van 5 jaar. 5 jaar. Die met zijn vader naar de kerk ging in Schiedam. Dat jongetje heette Maarten. Dominee Tanus. En toen hij als 5-jarig jongetje in de kerk in de hervormde evangelisatie in Schiedam zat, preekte de dominee over Psalm 74, vers 19b. Geef aan het wild gedierte de ziel van uw tortelduif niet over, vergeet niet de hoop uw ellendige in eeuwigheid. En dat maakte een hele grote indruk in het jonge hart van de jonge Maarten. En vanaf dat moment heeft hij gevoeld hoe waard de Heer het is om gediend en gevreesd te worden. En hij geloofde echt hoe gelukkig Gods kinderen waren. Een paar jaar later, toen hij 10 jaar was, was hij weer in de kerk. En toen hoorde hij een preek over Psalm 84, vers 8. Zij gaan van kracht tot kracht en een iegelijk van hen zal verschijnen in Sion. En weet je, jongens en meisjes, toen hij als 10-jarige jongen de kerk uitliep na die preek, Toen heeft hij heel eenvoudig als een kind gebeden. Heere, mag ik daar ook iets van kennen? En hij kreeg een steeds sterke betrekking op de Heere en zijn dienst. En toen brak de oorlog uit in 1940. Toen was de jonge Maarten 11 jaar. 11 jaar. En wat begon er toen in zijn hart te leven? Deze vraag. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Het werd een levensvraag die heel zijn jonge hart bezette. En wat heeft hij uitgezien naar een antwoord van God op die vraag? En dat antwoord kwam. En daar gebruikte de Heere dominee W.F. Lamman voor. Die stond in de christelijk gereformeerde kerk van Rotterdam-West. En onder zijn prediking heeft het God behaagd om een doorbraak te werken in het hart en leven van de jonge Maarten. Hij heeft het zelf dikwijls gezegd en ik hoor het hem nog zeggen. Toen begonnen de deugden van God te spreken. Met name de deugd van Gods gerechtigheid. Toen zag hij als jonge jongen dat hij met zijn zonde in de schuld stond bij God. En hij had werkelijk niets om aan Gods recht te voldoen. En hij werd het op zijn leeftijd mee eens. Hij mocht het recht van God toevallen. En toen sprak God in zijn ziel. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dat mocht hij als een jongen door het geloof omhelzen. Dat mocht hij geloven en een zoete vrede, zo zei hij, daalde in mijn hart. Hij was 16 jaar. En kort daarop bracht de Heer hem zelfs aan het avondmaal. Als een jongen van 16 jaar met de woorden, deze ontvang de zondaars en eet met hen. En in navolging van hem, zoals ik het dikwijls als kind heb gehoord, roep ik het u toe. Deze God leeft nog. En daarom wil hij ook nog kinderen bekeren. En daarom staat er in de schriften, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulken is het koninkrijk der hemelen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u ziet onze jongens en meisjes zitten die behoren tot onze gemeente of tot een andere gemeente. Wil u ze bekeren als dat nog niet gebeurd is? Want u doet dat. En misschien zijn er wel jongens en meisjes in ons midden die u mogen vrezen. Wilt u ze meer onderwijs geven, Heere? En als we wat ouder zijn geworden en we zijn nog onbekeerd, Heere, dan bent u nog steeds bij machten om dat wonder te werken. Heere, zoudt u het willen doen? Er heeft geen zondaar te veel gezondigd, of het is mogelijk om zalig te worden. Zoudt u alstublieft rijk willen werken en ook doorwerken, ook bij degene waar u het werk begonnen bent, opdat Christus gestalte zou mogen krijgen. Heere, hartelijk dank voor datgene wat u gaf. Laat het met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. En leid ons heen naar de volgende zondag om weer onderwijs te mogen ontvangen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.